Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik zou het liefst iets vertellen over een, hoe heet het zoiets, een filmclip die ik gevonden heb een keer op Google. Maar misschien zijn er mensen die hem ook al kennen. Maar ik heb hem intussen al zo vaak gezien. En het wordt gezongen met een liedje, het duurt maar 3 minuten, maar het is een heel aangrijpend beeld. En ik zal het gewoon vertellen. Er is een Chinees zen gezegd dat 1 beeld doet meer dan 1000 woorden. En ik moet zeggen, wat dat filmpje uitdrukt, en ik zal eerst gewoon het filmpje noemen, dat het heeft mij heel erg geraakt. En ook wat daarna, soms staan er dan commentaren bij van mensen die ook daardoor geraakt zijn en die het zo helemaal in de actualiteit plaatsen. Het is een filmpje, het is dus opgenomen en er wordt een lied bij gezongen en het heet, misschien kent u het, As a Rabbit in Your Headlines. Kent iemand dat? Niemand? Ook niet degene die altijd alles kent hier? Nee? Ik was al helemaal voorbereid hoor, dat hij... Nee, nou oké, okay. Het is als een konijn in mijn koplamp zo. Dus u weet, als een konijn of een haas in de koplampen van een auto, hij verstart en hij wordt doodgereden, vaak. Hij verstart en beweegt ook niet meer en dat is dan het einde. En dat liedje, die film, begint met een outcast, een zwerver, vervreemd van alles, ook van zichzelf, want hij loopt in zichzelf te praten en het is niet goed te horen wat hij zegt, maar hij loopt een autotunnel binnen waar alleen maar auto's mogen rijden, geen voetgangers en geen fietsers. Dus je ziet alleen maar links en rechts auto's rijden en half afwezig en half in zichzelf pratend, flarden van gebed, flarden van opstand en sommige woorden, zoiets als komt daarin voor van Christo, roept hij, Christ, en Christopher, Christopher, degene die Christus draagt, Christopher. En nog zo vage dingen en iets opstandigs in zijn gebaren zo, of hij iets van zich afschudt en ook iets van wanhoop. En dan loopt hij die tunnel binnen en het is eigenlijk zo, het deed mij denken aan de kruisweg. Hij gaat iets in wat bij wijze van spreken, menselijke wijze, geen uitkomst heeft. Je voelt dan alles met al die auto's, dat wordt zijn dood. En hij wordt ook een aantal keren omvergereden, zoals de val van Christus onder het kruis in de kruisweg. En dan ligt hij daar gewond en dan staat hij weer op en dan loopt hij weer verder zo en... Het is, u moet het maar zien, ik kan het niet navertellen. Het is een heel aangrijpend beeld van wat wij in de tekst die wij ook zingen van als iemand gered kan worden door de meest verlorenen. Ja, of door de meest wanhopigen. En het is echt een outcast. Het is, komen auto's voorbij die hem uitlachen, die hem ondersteboven rijden. En elke keer komt hij weer overeind en loopt hij door. Vloekend en biddend tegelijk. En op een bepaald ogenblik, als je denkt, daar komt een auto aan, nou wordt die verpletterd, eindelijk, na die 3 keer al helemaal afgesmakt te zijn in een hoek, en dan denk je, nou gaat het gebeuren. Die auto komt hem af, en vlak daarvoor trekt hij zijn parka uit. En dan staat hij half ontkleed, heeft alleen een jeans aan, staat hij daar zo met zijn handen voor zijn gezicht. En ineens blijft hij stilstaan en hij draait zich om zoals als een kruis. Maar eigenlijk eerst als een kruis en dat komt op hem af en op dat ogenblik ontploft alles wat op hem afkomt. En dan wordt het een beeld van een verrijzenis. Dan staat hij daar als een verrezen Christus op het meest wanhopige punt van dat leven is daar een ommekeer. En daar eindigt het mee. Daar eindigt het mee. Het is echt zoiets van grote dood, grote opstanding. Het is iets van hoe uitzichtloos het ook lijkt, hoe verschrikkelijk ook, of zoals ik het vaak zeg, je kunt er niet uitvallen. Ik kan het niet overbrengen. Kijkt u er maar voor mij heeft het zoveel dingen actueel gemaakt waar je zo makkelijk over praat van de meest verlorenen. En intussen zitten wij hier toch goed. Want we hebben het eerlijk gezegd allemaal erg goed. Ik ook. En daar weet ik ook niet altijd raad mee. En dat beeld en de commentaren die ik later las en daarover, dat maakt het heel erg schil. Het is een pauper. Het is een pauper. Maar 26 rijkste families op de wereld, misschien weet u het, bezitten de helft van wat, als je de wereld in twee delen moet verdelen. De rijkere en de armere. De arme wereld, de arme helft. Die 26 families bezitten meer dan de helft van heel die arme wereld. Dat is zo schokkend. En dat groeit nog steeds. Ik weet niet waar ik het gelezen heb. Ik geloof van, het is een grote organisatie. Ik denk de NOVIP, die dat onderzocht heeft, pas. En als dat zo is, dat het nog altijd alleen al afgelopen jaar met 30% verminderd is. De inkomsten, dat waar de verpauperde wereld, het grote gedeelte, wat wij bijna nooit zien, mee moet leven. En waar die man symbool voor staat. En dat 40% toename is aan rijkdom, dan is dat een onoplosbare vraag. En net zo min als dat ik in mijn eerste tijdshow sprak over de verschrikkingen. Dat is zo aan de hand van de tekst van, laten we ons bewust zijn van de doodstrijd, hè? Het lijden, het agonie van de maatschappij, persoonlijk en maatschappelijk. Dat geldt voor de ongelooflijke omvang van verkrachtingen en prostitutie. Dat was mijn eerste verhaal. Maar het geldt ook voor dit gegeven van rijk en arm. Daar komen we niet onderuit. En we moeten dat maar zien als een soort onmogelijke vraag die op ons afkomt. Ja? Eigenlijk kan ik er niet veel meer van vertellen. Een paar dingen misschien nog. Ik ben nou met mijn dagboeken bezig. Van 50 jaar geleden, 45 jaar geleden, toen ik net begon te reizen naar het Verre Oosten, naar mijn benoeming in Leuven. En ik heb toen bewust ook willen kiezen voor de armste plekken om zo te zijn. En wat altijd nog een luxe is, want ik kon er altijd uit. Als ik gewild had, ik het altijd nog beter kunnen doen en kunnen ontsnappen. Maar ik heb daar zoveel mensen ontmoet, waar ik zoveel van geleerd heb, die jaren zwierven. En echt zwierven omdat ze geen geld meer hadden. Was op en met allerlei baantjes probeerde overeind te blijven. Jongens en meisjes, meestal nog jonger dan, veel jonger dan ik. Ik was toen 37, 38. En die mij vertelde de fase waar ze doorheen gingen. Woede, opstand, politiek engagement een tijdelijk, verbittering, afgestomd zijn. En daaruit kwamen. Daar echt zoiets meemaakte, zoals een ommekeer, soms, niet altijd. Maar die dingen heb ik onthouden, die dingen vind ik terug in mijn dagboek. Van die mensen heb ik zoveel geleerd, dat daar echt zoiets was als met die zwerver. Een soort ommekeer, een soort opstanding. Ja, werkelijk zoals die makkelijke woorden van Hisamatsu, grote dood, grote opstanding. Maar dan echt met mensen die ik ontmoet heb. En wat mij ook heel erg geraakt heeft, in verband met dit beeld, dat ik... Ik ging meestal op die reis naar boeddhistische kloosters. En ik vroeg ook naar adressen van kloosters. En ik ging dan praten tot ik daar iemand vond. In een van de kloosters, dat was in, ik denk dat het bij Hongkong was, of in Taiwan, dat was een Chinees klooster, heb ik lang kunnen praten met een abt. En ik heb dus ook gevraagd, wie was uw leraar en wie was uw leraar? En waar heeft u in welke kloosters gestudeerd? Ja, soms krijg je daar wel wat antwoord op. Maar ik zal nooit vergeten wat één abt mij vertelde. Weet je van wie ik het meest geleerd heb? He, van een verpauperd zwerfstertje. Wat hier soms kwam bedelen om eten. En dan kreeg ze eten. En daar heb ik soms mee gepraat. En van haar heb ik geleerd waar het over ging. Van haar heb ik geleerd wat het betekent, zei hij, als wij zo mooi citeren dat Kuan Yin afdaalt tot in het diepste donker. He, allemaal mooie woorden, maar zij beleefde het. En zij had haar hart zuiver bewaard. Maar ze vertelde ook waar ze doorheen gegaan is, voordat, ik zal maar zeggen, die opstanding, dat wonder van ommekeer, metanoia, he, ashraya paravriti. zoals dat in het boeddhisme zit, een revolutie van de fundamenten van je bestaan. En ze, van haar heb ik dat geleerd. Ze verdween weer en na een tijd kwam ze terug. En dan spraken we weer, of ze bedelde en ze vroeg om geld. En ze rookte en ze was ook verslaafd. Maar ik heb van haar het meeste geleerd over wat zij zei over de werkelijkheid. En toen zei hij erbij, zij is mijn bodhisattva. Dat filmpje dat mij zo geraakt heeft. Ja, ik hoop dat u dat een keer kunt bekijken. Niet alle versies van dat liedje zijn even mooi. Ik denk dat het eerste of het tweede, dat is het meest zuivere. Heel eenvoudig gezongen. En ik heb ook daarbij nog een tweede voorbeeld. Uiteindelijk, dit is een filmpje, hè. Maar wat ik van dat meisje hoorde, dat die verpauperde zwerfster, die drukverslaafde, die eigenlijk de bodhisattva en de lerares was van een abt van een Chan-klooster. Ik heb in Rusland een schrijver ontmoet, hij is intussen ook al overleden, die vertelde van een vriend van hem, Kazakov, ook een schrijver waar ik dingen van vertaald heb. En die vertelde wat hij een keer meemaakte. Maar even kijken of ik het mij goed herinner. Ja. Die trok veel zwervend met een rugzak door Rusland. Yuri Kazakov. En hield soms lezingen. Maar hij verdween zo ook in het onbekende. En hij is ooit een keer in een verlaten gebied bij een rivier gekomen. Een riviertje met een pont. Met een pont. Een klein pontje wat overgestoken wordt. En die man van de pont, die was... Hij noemde zichzelf, ik ben een odschepjenets, ik ben een outcast, een abtrünnige, ik ben een outcast. Hij was bijna altijd dronken en hij vloekte en hij zei, ik kon een keer niet meer verder, er was geen vervoer meer, geen laatste bus, ik moest daar overnachten. En kwam daar soms ook iemand voor hem de was doen, een wasvrouw. En die was dus in kleren, die had medelijden met hem. En die logeerde dan in een huisje verderop. En hij zei, 's avonds ging die dronken man naar de oever van dat riviertje. En dan begon hij te zingen. Zo hartverscheurend en zo indrukwekkend. Het was een gebed, het was een noodkreet, het was werkelijk, zo schrijft hij dat, het was... Uiten is glubini was wachtebier in het Russisch. Uit de diepte roep ik ook u. Maar in zijn eigen woorden. En hij zei het mooiste was, die wasvrouw, die ging dan zo'n 60 meter verder zitten. Ze spraken nooit met elkaar. En die zong dan tweede stem. Hij zei, maar die zong tweede stem zo mee. Ja, het is ontroerend. Het is mooi. En hij zei, ze zongen, voor mij was het of hun hart brak. En of er... Alleen nog maar of er geen andere verrijzenis meer nodig was naar die verrijzenis die ze hier beleefde in dit zingen. Dat zijn wonderen, wat soms gebeurt. Dit is wat hij zag aan die mensen, en laterhand is hij er vaak terug geweest, heeft hij daar gepraat, ook als hij nuchter was. Hij heeft datzelfde ervaren wat die oude zenmeester mij vertelde van dat zwervende meisje. En wat in het filmpje zit van die man, I am a rabbit in your headlines. En ook in dit Russisch verhaal, dit is authentiek. Hoe is het mogelijk dat een schrijver zo'n ommekeer meemaakt door zo iemand die werkelijk zo'n outcast en zo verloren is? Het laat ook zien hoe weinig wij kunnen oordelen. En hoe overal het wonder bestaat. Altijd. En ook, wat ik toch elke keer maar wil blijven herhalen, laat het maar mijn lijfspreuk zijn, je kunt er niet uitvallen. En soms zijn er tekenen voor ons die dat opnieuw bevestigen. Wij gaan terug de stilte in.